Seizoen 6, aflevering 10. Misverstanden over de erfrechtadvocaat. Dit is de Erfrechtadvocaat, een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Ja, hartelijk welkom bij de allerlaatste aflevering van seizoen 6. Een heel seizoen, Joost, over misverstanden in het erfrecht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed om je weer te zien.
Alweer. Ja.
Ja, ik heb naar aanleiding van de vorige aflevering toch nagedacht over al die misverstanden. Toen dacht ik, ja, eigenlijk snap ik het ook wel. Want erfrecht is van ons allemaal. We hebben er bijna allemaal wel mee te maken. Maar we krijgen er geen scholing in.
Nee.
En doordat het van ons allemaal is, hebben we natuurlijk aannames die misschien wel gebaseerd zijn op logisch nadenken, maar die dan volgens de wet niet zo logisch zijn.
Ja.
Dus
bij heel veel misverstanden is het wel logisch, of tenminste begrijpelijk waar ze vandaan komen. Maar ja, de serie maken wij nu net om die misverstanden uit de wereld te helpen. Want er kunnen best wel, hebben we gezien, ongelukken gebeuren die je graag wil voorkomen.
Maar zie je meer misverstanden in het erfrecht dan bijvoorbeeld in het strafrecht, waar niet iedereen mee te maken heeft?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat strafrecht wordt natuurlijk ook wel veel over gepraat tijdens de borrels en de feesten en partijen. Maar bij erfrecht zijn er denk ik toch wel echt veel meer misverstanden. Want ja, die heeft een nalatenschap van tante die. En zo gaat dat dan maar door. Hè? Dus ik denk dat er toch wel veel meer misverstanden over zijn.
Jij gaat voor de allerlaatste keer een duik nemen in de bak met misverstanden die voortgekomen zijn uit jouw oproep op LinkedIn. Welk misverstand heeft de eer om dit onderdeel voor de laatste keer in te vullen?
Ja, vind ik zelf best leuk. We begonnen met een misverstand ingezonden door professor Nuitink.
Oh ja.
En ik dacht, nou ja, hij had er meer in gestuurd. Dus ik dacht, misschien moeten we dan ook weer eindigen met een misverstand ingestuurd door professor André Nuitink. Hij had een hele leuke ingestuurd. Ook echt zo'n misverstand waarvan je denkt, oh ja, dat is er natuurlijk ook nog zo één. En het misverstand is, de langslevende erft de helft plus een kindsdeel. Dat is het misverstand. Dat hoor je heel veel. Wat krijgt die langslevende? Nou, die erft de helft plus een kindsdeel.
Zit daar één misverstand in of twee?
Ja, er zitten misschien wel meer misverstanden in. Want ja, wat die langslevende erft, dat moet nog maar helemaal blijken. Hè? Uit het testament bijvoorbeeld. Hè? Misschien erft de langslevende wel helemaal niks. Hè? Als dat zo in het testament staat. Hè? Ik onterf de langslevende. Of die benoem ik helemaal niet tot erfgenaam.
Maar het is natuurlijk het gevoel van je bent getrouwd geweest. Of je bent getrouwd en gaat eentje overlijdt. En dan ja, dat vermogen, dat doe je dan door tweeën. Dat deel je door tweeën.
Nee, precies. Hè. En ik denk ook dat precies daar weer het tweede misverstand zit. Hè. Dus ja, je zegt, we hebben een totaal vermogen. Heel veel mensen zijn nog gehuwd in die oude gemeenschap van goederen. Hè. Dus dan wordt er gezegd, ja, dan erf ik dus de helft. Ja, dat is eigenlijk niet goed, want je had al die helft. Dus daar zit eigenlijk het dubbele misverstand in. Je erft de helft plus een kindsdeel, maar eigenlijk had je die helft al.
Maar waar zit dan dat kindsdeel?
Nou ja,
nee, dus dat je zegt plus kindsdeel.
Nou ja, kijk, eerst moeten we maar eens kijken, hè, is er een testament of niet? Maar als er geen testament is, dan zegt de wet, je erft als erfgename tezamen en voor gelijke delen. Hè. Dus het langslevende erft hetzelfde deel, noem het kindsdeel, als de kinderen. Maar je erft die eerste helft van dat totale vermogen helemaal niet als langslevende. Nee, die helft had je al. En wat natuurlijk ook nog zo kan zijn, is dat je helemaal niet in de oude algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, hè, maar dat die vermogens van die echte lieden er heel anders uitziet. Nou ja, dan klopt het al helemaal niet meer. Hè. Dus ja, in één zin zou je kunnen zeggen, heel veel misverstanden.
Nou, met dank aan emeritus hoogleraar privaatrecht André Nuitink, de nummer 25, dat heb ik nog onthouden, op de lijst top 100 lawfluencers van 2025. Deze aflevering gaat over misverstanden over de erfrechtenadvocaat.
Ja.
Is in feite een hele aflevering over jou?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk al heel veel misverstanden over advocaten in zijn algemeenheid. En over erfrechtadvocaat in het bijzonder. Dus ik dacht, ja, de erfrechtadvocaat moet er zelf ook maar aan geloven. De misverstanden over de erfrechtadvocaat.
Ja, als jij op feesten en partijen komt, dan is er veel misverstand over wie je bent, wat je uitvoert.
Nou, voor de mensen die mij kennen, niet. Maar op feesten en partijen waar ik misschien niet zo vaak kom, is dat eerder aan de hand.
Waar ben je eigenlijk erfrechtadvocaat geworden?
Ja, kijk, ik studeerde notarieel recht in Nijmegen. En ik vond die notariële vakken zo mooi. Dus het huwelijksmoogsrecht, het erfrecht. En toen dacht ik, goh, er zou misschien ook nog een mogelijkheid zijn om met die notariële vakken niet het notariaat in te gaan, maar de advocatuur in te gaan.
Waarom wilde je dat? Waarom wilde je geen notaris worden?
Nou ja, ik dacht, goh, als erfadvocaat mag je gaan, hè, voor de belangen van een cliënt. Je begint altijd weer met een lege pagina. Het leek mij ook een wat spannender vak. Nog spannender dan
dan notaris. Ja, ik wou het zeggen, laat de notarissen dat niet horen.
Dus ik dacht, ja, dat zou toch mooi te combineren moeten zijn.
Ja, en in dat spannend denk ik dat er ook heel veel misverstanden zitten.
Ja, ja, nee, zeker, zeker. Ja, en wat natuurlijk ook het mooie is van erfadvocaat, je bent heel technisch bezig. Hè. Je bent met allemaal hele moeilijke juridische of financiële zaken bezig. Maar je bent er eigenlijk om mensen verder te helpen. Er zit natuurlijk ook een hele andere kant dan de juridische kant en de zakelijke kant aan je dienstverlening. En dat maakt het ook zo mooi. Je kunt mensen echt vooruit helpen.
We gaan het uitdiepen in de top 5 misverstanden over de erfrechtadvocaat. Te beginnen met
nummer 5.
Een erfrechtadvocaat komt alleen in beeld na een overlijden. Dat is een misverstand. Dus jullie staan eerder op de stoep?
Nee, wij staan niet zomaar ergens op de stoep. We moeten wel gebeld worden. Hè? Zo gaat het dan natuurlijk. Nou ja, een erfadvocaat is voornamelijk wel in beeld na een overlijden. Hè? Want dan is er iets misgegaan met het testament of de uitleg daarvan. Of er is een onenigheid ontstaan. Of men weet helemaal niet hoe het allemaal verder moet. Hè, dus wij zijn voornamelijk in beeld na een overlijden. Maar steeds vaker worden wij ook al ingezet om tijdens leven mee te kijken naar het opstellen van een testament.
Dus de erflater meldt jullie.
Ja, en die zegt dan, goh, ik ben met de notaris bezig met een concept te maken. Zou jij niet eens met ons mee willen kijken? Ik heb een hele moeilijke nalatenschap te gelegener tijd. Of ik verwacht allerlei gedoe. Stel, dit zou nou bij de rechter komen. Hoe pakt het dan uit? Waar moeten we op letten? De erfrechtadvocaat kijkt natuurlijk met een andere bril dan de notaris.
Maar volstaat de notaris dan niet?
Ik denk dat de notaris in heel veel gevallen volstaat. Maar die erfrechtadvocaat wordt er natuurlijk bijgehaald voor zijn hele specifieke kennis. Vooral over, ja, stelt er nou gedoe komt. Dus,
heb je een voorbeeld waarvan je zegt, ja, het is goed geweest dat ik voor die tijd al ben gebeld en erbij betrokken ben geweest, waardoor inderdaad na overlijden er geen gedoe was?
Ja, dat is bijvoorbeeld de situatie dat het al een beetje lastig was in de familie. Dus daar waren al wat geschillen. Een gedeelte van de nalatenschap ging ook naar een goed doel. Dat kan natuurlijk ook als verrassing komen. Dat hebben we heel goed gekeken. Hoe geef je dat nou het beste weer in het testament? Maar we hebben ook de communicatie eromheen hebben we heel goed naar gekeken. Dus er komt dan extra aandacht voor. En met wie communiceer je op voorhand al wat en waar niet? Dus dat heeft toen enorm geholpen. Dus ik zeg nu niet, bij elk testament moet de erfrechtadvocaat meekijken. Maar in sommige situaties is het wel echt heel verstandig dat de erfadvocaat even meekijkt.
Ja, het is niet jullie core business.
Het is niet de core business, nee.
We gaan naar het volgende misverstand over de erfrechtadvocaat.
Nummer 4.
Een erfrechtadvocaat kan niet de nalatenschapsmediator zijn.
Ja.
Dat snap ik wel, omdat we ervan uitgaan dat een advocaat vooral getraind is om het vanuit één partij te bekijken.
Ja, sterker nog, een van de kernwaarden van de advocatuur is partijdigheid. Daar word je nu net voor ingeschakeld. Dus je wordt als partijdig word je ingeschakeld. En die nalatenschapsmediator, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, die is onpartijdig, die zit daar voor iedereen. Dus hoe kan een erfrechtadvocaat nou nalatenschapsmediator zijn?
Ja, daar heb je andere kwaliteiten en vaardigheden voor nodig.
Vergelijk het ook een beetje met, hoe kan een familierechtadvocaat echtscheidingsmediator zijn? Nou, we zien dat natuurlijk heel veel gebeuren, dat wel zo is. En waarom werkt dat nou zo goed? Omdat heel veel advocaten die gespecialiseerd zijn in familie- en erfrecht ook een opleiding hebben tot mediator. Dus wat ze dan eigenlijk combineren is die mediation-vaardigheden. Dat doen wij hier op kantoor ook heel nadrukkelijk. Met de kennis die je hebt over al die juridische en financiële zaken. Denk dat het misverstand daar zit. Je kunt natuurlijk niet in hetzelfde dossier de erfrechtadvocaat en de mediator zijn. Nee, als je mediator bent in dat dossier, dan, ja, je kunt de hoedanigheid van erfrechtadvocaat niet helemaal afleggen. Hè, maar je zou wel kunnen zeggen, nou, even de pet erfrechtadvocaat af. Je zit daar in dat dossier echt als mediator voor al die partijen. Dus in hetzelfde dossier kun je natuurlijk niet het ene moment advocaat zijn en het andere moment mediator. Dat mag ook niet. Maar je kunt heel goed mediator zijn in een nalatenschapskwestie. Net zoals de familierechtadvocaat. Ik ben ook wel echtscheidingsmediator. Hè? Dus dan treed ik ook op voor beide echte lieden die gaan scheiden.
Maar dan zou je denken, elk traject is goed als je altijd begint met een mediation traject. En dan pas denkt, oké, we vragen je om als advocaat.
Ja, niet per se. Niet per se. Kijk, mediation kan heel goed zijn. Kijk, in echtscheidingen zie je veel meer mediation dan in nalatenschappen. heel simpel, bij een echtscheiding hebben we maar twee mensen nodig aan tafel. Die ook nog allerlei gezamenlijke belangen hebben. Bijvoorbeeld de kinderen kan een gezamenlijk belang zijn. Bij nalatenschappen zie je vaak dat je veel meer partijen hebt. Met veel meer verschillende bevoegdheden of hoedanigheden. Dus dat is al moeilijker. Dus ik zeg niet dat er altijd mediation moet plaatsvinden. Maar het zou ook opgelost kunnen worden dat al die partijen hun eigen advocaat hebben. En dat die advocaten proberen in overleg tot regelingen te komen. Wat je natuurlijk wel probeert is bij die rechter weg te blijven.
Wanneer moet je nou echt eerst denken aan mediation?
Nou ja, kijk, als partijen zeggen, goh, wij kunnen nog goed praten met elkaar. Hè, of wij verwachten dat de mediator dat wel kan faciliteren. Hè, dat we nog dat gesprek kunnen voeren met elkaar. We hebben ook een gezamenlijk belang om eruit te komen. En dan zou mediation een hele goede route zijn. En we hebben daar ook best wel veel succes mee als nalatenschapsmediator.
Stellen jullie het ook wel eens voor? He, dus dat men aanklopt omdat ze een erfrechtadvocaat nodig hebben. Maar dat jullie zeggen, hier is mediation wellicht beter op zijn plaats.
Ja, dat zou kunnen.
Maar gebeurt het ook in de praktijk?
Ja, gebeurt ook wel. Maar dat ligt natuurlijk aan, wij moeten dan niet echt al aangezocht zijn als erfrechtadvocaat, heel concreet met hier is dossier en zo. Want dan heb je natuurlijk al die positie te pakken. Dus veel vaker zie je dat via andere specialisten het dossier al helemaal binnenkomt als nalatenschapsmediation. En dat gezegd wordt, goh, jullie zijn daar goed in. Gaan jullie eens mediaten met deze mensen?
Ja, en kun je ook mediaten voor overlijden?
Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Hè. Dus je zou ook voor overlijden al aan mediation kunnen doen om te zorgen dat er helemaal geen conflict ontstaat.
En dat gebeurt ook wel.
Gebeurt ook, ja.
Er zijn nog meer misverstanden over de erfrechtadvocaat te melden. Hier komt
nummer 3.
Een erfrechtadvocaat kan alleen als advocaat optreden. Ja, dat ligt een beetje in het verlengde van wat we besproken hebben, of trek je het breder?
Nou ja, we weten al dat het een misverstand is, want we hebben net gezegd, nou, hij kan ook mediator zijn. Nee, ik trek hem eigenlijk ook nog breder, omdat we, nou ja, de laatste 10, 15 jaar zien dat die erfrechtadvocaat in heel veel dossiers ook optreedt. En dan zijn ze weer als de executeur of de vereffenaar. Juist omdat die erfrechtadvocaat, nou, die weet wel van doorpakken, die weet heel veel van het erfrecht af, heel van afwikkelen van de nalatenschappen. Het is waar je misschien vroeger zag, goh, we zien heel vaak die notaris als executeur of erfenaar. Dat zien we overigens nog steeds wel zo. Hè. Al staan de kranten er vol van, hè, dat de notaris al heel druk is met de verplichte taken. Hè. Dus laat staan dat de notaris nog toekomt aan afwikkeling. Zie je steeds meer nu dat de erfrechtadvocaat afwikkelingen van een nalatenschap doet als executeur of erfenaar.
Ja, die notarissen vinden dat allemaal prima omdat ze het zo druk hebben. Of hebben ze toch iets van, hallo erfrechtadvocaat, jullie hebben nu wel heel veel petten op.
En nee, dat is het probleem helemaal niet. Want als ik bijvoorbeeld zou gaan kijken naar de Novex, hè, onze Nederlandse organisatie voor executeurs en vereffenaars, waar ik met heel veel plezier voorzitter van ben, dan zie je dat we allerlei beroepsgroepen verenigd hebben. Er zitten financials, er zitten mensen die fulltime executeur of vereffenaar zijn. Daar zitten notarissen in, daar zitten erfrechtadvocaat in. En dan zie je eigenlijk binnen Novex dat, ja, je hebt heel veel verschillende nalatenschappen, dat er altijd weer de goede executeur of vereffenaar voor gevonden wordt.
We gaan naar het volgende misverstand over, nou, Joost en de zijne.
Nummer 2.
De betrokkenheid van een erfrechtadvocaat betekent procederen.
Ja.
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 Ja. We associëren natuurlijk de advocaat ook met een proces. Ik vind het wel mooi, jouw toga staat achter jou. En een tijd geleden zag ik een LinkedIn-post van jou waarbij je deze toga aan had. En toen zei je, de toga wordt onterecht gezien als vechtjas.
Ja, grappig, hè? Dus zo zie je, ik had gezegd, hè, ander woord voor advocatentoga, vechtjas. Hè? Nou ja, ik hou wel van een woordspeling. En de mensen die mij goed kennen moeten nu een beetje lachen, denk ik, als ze naar de podcast luisteren.
Want je bent geen vechtjas.
Nee, de advocaat zelf is niet een vechtjas, hè? In de zin van ruziezoeker. Hè? Wat de advocaat wel doet is, de advocaat gaat 100% voor de belangen van zijn cliënt, maar is zelf geen ruziezoeker. Een advocaat zal in het belang van zijn cliënt op zoek gaan naar oplossingen. Dus dat betekent dat de erfrechtadvocaat zit niet elke dag op de rechtbank. Nee, die erfrechtadvocaat is ook heel erg bezig met uitzoeken hoe zijn dossier nou in elkaar zit en te kijken of die middels onderhandelingen tot oplossingen kan komen.
Wat zijn dan de eerste stappen die jij zet?
Kijk, als een dossier hier binnenkomt, moet je eerst eens heel goed weten waar het over gaat. Dus je moet eerst informatie compleet hebben. Dat betekent soms ook informatie, of heel vaak eigenlijk, over de omvang en samenstelling van de nalatenschap. Dus de eerste stap is altijd de stukken compleet krijgen. Dan mag je denken aan testamenten, verklaring van erfrecht en, nou ja, allerlei financiële informatie, misschien een rekening en verantwoording van een executeur. Nou, je kunt zo gek niet bedenken, die informatie moet compleet. En dan gaan we heel goed horen wat het probleem is, of het geschil, dat kan ook, hè, waar de cliënt mee zit en wat hij opgelost wil zien en de manier waarop.
En neem je dan ook altijd contact op met de advocaat van de andere partij?
Ja, dat doe je, want je wil namelijk kijken, hè, of je tot regelingen kunt komen zonder dat de rechter daar aan te pas hoeft te komen.
Dus je bent altijd op zoek naar het vermijden van, wat ik nu begrijp, de laatste optie procederen?
Ja, in die zin dat je eerst gaat kijken of er andere mogelijkheden zijn, ja, om te procederen. Maar soms moet je al concluderen dat dat helemaal niet kan. En dan wordt er geprocedeerd. Maar soms komt een cliënt ook hier al binnen met de dagvaarding. Die zegt, ik heb hier een dagvaarding ontvangen, kunt u mij helpen? En dan kun je alsnog kijken, want tot het vonnis van de rechter er is, kan er nog een mooie regeling getroffen worden. Dan ga je alsnog kijken, is het te regelen? Maar ja, goed, er wordt ook veel geprocedeerd. Dat is ook logisch in deze huidige
tijd.
Maar
wij denken ook dat jullie...
Dat alleen maar doen.
Nou ja, dat jullie als erfrechtadvocaat dat het leukste vinden.
De erfrechtadvocaat, laat ik voor mezelf spreken. Ja, natuurlijk is het heel leuk om te procederen. Dat is echt heel leuk om te doen. Alleen, een advocaat zit er nooit met een eigen belang in. Dat hij denkt, nou vind ik het leuk om te procederen, laten we dat hier eens gaan doen. Nee, natuurlijk niet. Op het moment dat het op een veel eenvoudiger manier opgelost kan worden, zal uiteraard altijd voor die oplossing gekozen worden.
Nou, alles komt volgens mij een beetje samen in de laatste die we gaan bespreken. En die staat bovenaan in de top 5 misverstanden over de erfrechtadvocaat. Laatste misverstand van deze serie.
Nummer 1.
Betrokkenheid van een erfrechtadvocaat betekent olie op het vuur. Ja, die vechtjas die komt hier natuurlijk ook wel weer terug. Nou, maar uit alles wat jij nu vertelt, is dat dus juist hetgeen wat jullie willen vermijden. Olie op het vuur gooien.
Een advocaat zal nooit iets doen als het goed is om olie op het vuur te gooien. Maar dat is hier en daar toch nog een beetje het image. Ik denk.
Maar misschien ook wel terecht? Is dat
nou,
ook
soms
niet...
is dat terecht. Hè? Kijk, over het algemeen zie je dat een erfrechtadvocaat wel heel goed zijn rol kent. Maar een enkele keer denk je wel eens, waar is dat nou voor nodig? Maar dat zal voor elke beroepsgroep gelden. Als je kijkt, 10 jaar geleden, dan als er bij notaris dan een brief van een erfrechtadvocaat binnenkwam, dan werd er nog wel eens gedacht, olie op het vuur. Maar we hebben best ook wel veel aan de marketing kunnen doen voor de erfrechtadvocatuur. En nu denkt de notaris heel vaak, ongelukkig, er komt een erfrechtadvocaat met verstand van zaken. We gaan nu richting de oplossing. Dus dat is wel helemaal gedraaid.
Ja, maar is dat de opvatting dan en de kennis van het vak van de erfrechtadvocaat, of zijn jullie ook veranderd?
Kijk, ik kan natuurlijk niet voor een hele beroepsgroep spreken. En uiteindelijk hebben we ook nog niet zo heel veel erfrechtadvocaten in het land. Dat is natuurlijk ook nog zo. Nee, ik denk dat in de maatschappij in zijn algemeenheid er veel meer aandacht wordt besteed aan de mens achter het probleem. Maar ook het idee, niet alles laat zich juridisch oplossen. Of althans, de sleutel tot een oplossing is niet altijd juridisch. Natuurlijk moet het dan allemaal wel weer juridisch keurig worden vastgelegd. Hè? Maar soms is er iets heel anders wat opgelost wordt, waardoor ook het hele juridisch probleem is opgelost. Dus dat soort kennis, dat helpt. Ik denk dat bijvoorbeeld de notaris ook veel beter weet, die erfrechtadvocaat heeft echt verstand van zaken. Dus die weet echt al wat over dat erfrecht. Is misschien zelfs wel de superspecialist erfrecht geworden. Dus ook in die zin zijn we dan gelijk op niveau aan het praten en kom je tot een oplossing. En die erfrechtadvocaat die wil ook graag dat het geschil wordt opgelost. Weliswaar vanuit zijn partijdige rol. Daar waar de notaris natuurlijk zich laat kenmerken als absoluut onpartijdig. Maar zou je toch kunnen zeggen, ieder vanuit zijn eigen functie en vanuit zijn eigen gedachten zal kunnen komen tot een oplossing. Dus ook, en natuurlijk weet ik wel, dat is niet overal in Nederland, dat ze denken, de advocaat komt erbij, nu gaan we richting de oplossing. Er zullen echt wel mensen zijn die denken, olie op het vuur. Maar het mag natuurlijk nooit zo zijn dat door de bijdrage van een advocaat het geschil groter wordt. Dat is niet de bedoeling.
Nou, sluit dan af met een advies. Als je een erfrechtadvocaat nodig hebt, hoe moet je dan testen dat je de goede voor je hebt? En los van het. En dan natuurlijk ga jij nu zeggen van, ja, maar alle erfrechtadvocaten kloppen wel in Nederland. Zoveel hebben we er ook weer niet. Maar,
mijn kantoorgenoot Brechtje Boelen zegt altijd, dan moet je er een van ons kantoor hebben.
Ja, snap ik.
Dat zegt zij altijd. Ja. Ik denk, de juridische kennis moet echt op orde zijn. Want je moet gelijk in kunnen steken op niveau.
Hoe test je dat?
Ja, en dat is natuurlijk voor iemand die daar nog nooit mee te maken heeft gehad, is dat heel lastig om te testen. Dus ja, misschien is dat ook niet helemaal goed te testen. Dus dat moet ik toegeven. Dat is niet altijd makkelijk. Maar
is er dan een ander handvat?
Nou ja, kijk, vaak komen cliënten bijvoorbeeld hier op verwijzing. Dus iemand die zij vertrouwen, de notaris, hun eigen accountant, die zegt, oh, je moet daar zijn, want daar hebben ze er echt wel verstand van. Dus je moet dan misschien ook een beetje vertrouwen op degene die jou die verwijzing doet. Dat helpt soms. Maar goede erfrechtadvocaat, die gaat volledig voor zijn cliënt, dat is namelijk zijn opdracht, maar zal dan wel goed bedenken wat ook het meest in het belang is van die cliënt. Extra ruzie is dat over het algemeen niet, en maar wel volledig gaan voor het belang van die cliënt.
Wat zeggen ze op verjaardagen tegen jou, aardige vent, die erfrechtadvocaat?
Toch wel.
Ja,
toch wel. Ja.
Mag ik dat dan herhalen aan het einde van dit zesde seizoen? Aardige vent, die Joost Dix. Het zit erop, Joost. Heb je nog een laatste woord? Jij kan altijd zo mooi filosofisch afsluiten.
Ja, kijk, als je mij het woord geeft, dan zijn we komend uur nog niet klaar. Nou, laat ik dit wel zeggen. Ik vond het wel weer een hele fantastische serie. Ik hoop dat onze invalshoek over de misverstanden ook veel misverstanden kan weghalen. Dat mensen er echt iets aan hebben. We horen natuurlijk terug dat de professional luistert naar onze podcast. We horen ook studenten die luisteren.
En die doen een hele examen volgens mij op jouw podcast. Ja.
En ook mensen die met een relatieschap te maken. Dus we hopen eigenlijk dat al die categorieën mensen er weer wat aan gehad hebben met de misverstand. Er zijn nog veel meer misverstanden. En laat mij ook eindigen om jou te danken, want ik vond het weer een fantastische reeks. Dank je wel.
Elke keer leuk. Zal ik dan nog een bedankje bovenop gooien? En dat zijn al die mensen die via LinkedIn enthousiast hebben meegedaan om het begin van elke aflevering in te vullen. Nou, rest ons nog Joey Bunnenberg, die ook vandaag weer naar Eindhoven is gekomen, te bedanken, onze technicus en alle luisteraars. Dank voor het luisteren. Succes voor die erfrechtstudent. Succes met je examen en voor alle anderen. Als je in het proces zit, doe het met overleg. En als je iemand nodig hebt die er verstand van heeft en die je daarom ook echt nodig hebt, er zijn goede erfrechtadvocaten, zoals die in Eindhoven. Dankjewel, Joost. Dit was hem. Aflevering 10 van seizoen 6. Nogmaals, dank voor het luisteren. Prettige dag nog.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.